Welkom bij de eerste podcast van de Strategie Centrale. Mijn naam is Auke Blauwbroek. Je kent ze wel, busjes met Bulgaarse kentekens passeren je dag en nacht op de weg. Een Poolse supermarkt in je straat en grote campussen met veel nieuwe dorpsgenoten uit Oost-Europa. Arbeidsmigratie is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Noord-Brabant. Veel gemeenten hebben dan ook het initiatief genomen om actief aan de slag te gaan met de thematiek rond arbeidsmigranten. Arbeidsmigratie heeft een economisch aspect, maar kan ook vanuit andere invalshoeken benaderd worden. Je kunt daarbij denken aan huisvesting, sociale aspecten zoals taalverwerving, onderwijs en integratie in woonwijken en natuurlijk ook aan het veiligheidsaspect. Dat betekent dat er binnen de gemeente veel afdelingen en individueel ambtelijk medewerkers op de een of andere wijze betrokken kunnen zijn bij het dossier. Welke kennis over arbeidsmigratie heeft u beschikbaar? Welke invalshoek kiest u om ermee om te gaan? En welk aspect domineert het vraagstuk en welke mogelijkheden zijn er binnen de gemeente om te sturen op aspecten van arbeidsmigratie? Deze vragen leggen we voor aan 3 deskundigen die zich met het vraagstuk bezighouden. Aan het einde van de podcast plaatsen we arbeidsmigratie ook in retroperspectief en bespreken we ook de actualiteit. We beantwoorden de vraag in hoeverre het coronavirus ook op dit moment de arbeidsmigratie beïnvloedt. Zoals gezegd, in deze podcast laten we 3 deskundigen aan het woord. Ik spreek zo met Kees van Geffen, verantwoordelijk wethouder en arbeidsmarkt en sociaal domein in de gemeente Os. Met Marleen van der Haar, onderzoekster binnen het PON en verantwoordelijk voor een breed onderzoek over arbeidsmigratie in Noord-Brabant dat in 2018 is verschenen. Het PON is een onderzoeksinstituut dat met name in Brabant actief is, vaak in opdracht van overheden. En tenslotte zit ook Ranjit Klemming aan tafel van de Strategie Centrale. Ranjit ontwerpt innovatieve strategieën voor bestuurders van lokale overheden. Ranjit heeft een opdracht van de gemeenteraad Roosendaal de beslisruimte voor de raad in kaart gebracht en daarmee een handig instrument gelanceerd om besluitvorming rond arbeidsmigratie scherper te kunnen uitvoeren. Marleen, laten we bij jou beginnen. In 2018 hebben jullie vanuit het PON een onderzoek uitgevoerd over arbeidsmigratie in Noord-Brabant. Wat wilde de provincie door jullie precies laten onderzoeken en wat zijn grofweg de belangrijkste conclusies geweest?
Ja, we hebben inderdaad in 2018 een inventarisatie gemaakt voor in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Eigenlijk om de stand van zaken rond dat brede thema arbeidsmigratie in kaart te brengen voor heel Brabant. En ook om de knelpunten rondom dat vraagstuk in kaart te brengen. En dat hebben we gedaan eigenlijk op basis van 2 case studies die we eerder hebben gedaan in 2 verschillende regio's. In de Langstraat, gemeentes rondom Waalwijk, mm-hmm. en in de metropoolregio Eindhoven, de 21 gemeenten al daar. En het perspectief dat we hebben gekozen om die onderzoeken te doen is eigenlijk om de hele keten in beeld te brengen. Dus dat betekent dat alle stakeholders die betrokken zijn bij dit grote vraagstuk, mm-hmm. Gehoord zouden moeten worden. Dat betekent dat we niet alleen maar interviews zijn gaan houden met huisvesters en met bedrijven, maar ook met arbeidsmigranten zelf. Dat betekent dat we in totaal ook 86 Poolse arbeidsmigranten hebben geïnterviewd in hun eigen taal om hun beleving van dat vraagstuk in kaart te brengen. Maar ook heel duidelijk vanuit een arbeidsmarktperspectief en vanuit een economisch perspectief. Dus de bedrijven, de uitzenders, maar ook de werklocaties. Dus dat betekent de grote bedrijven die uitzendkrachten mm-hmm. in dienst hebben gesproken en natuurlijk ook gemeentes. En een van de belangrijke conclusies uit dat Brabant brede onderzoek wat we dus hebben gedaan, is inderdaad dat die overheidssturing voor gemeentes toch heel erg ingewikkeld is. We ontdekten daar, net als dat we trouwens in die 2 regio's hebben gezien, een gebrek aan regie en een gebrek aan doorpakkracht. We zagen dat thema toch heel versnipperd behandeld wordt binnen gemeentes. Dat betekent dat er een wethouder ruimtelijke ordening dat vanuit een huisvestingsperspectief bekijkt. De wethouder economische zaken spreekt met bedrijven, maar spreekt minder met zijn wethouder of haar wethouder huisvesting. En het sociaal domein, zagen we, is eigenlijk bijna een sluitpost. Ja, dus intern in die gemeente wordt er weinig gecommuniceerd over dat vraagstuk in integrale zin. En we zagen ook op regioniveau, er is wel gemeentelijke samenwerking. Dat is eigenlijk al jaren zo. Tussen gemeentes wordt ook uitgewisseld en zien we samenwerking. Maar we zien ook verschuiving van verantwoordelijkheden. Dat waren eigenlijk de 2 belangrijkste conclusies. En de provincie, hebben wij toen gezegd, zou daar een regierol in kunnen nemen. Ja. Omdat er veel marktpartijen betrokken zijn in dit vraagstuk. En dit vraagstuk is toch ook heel erg belangrijk om de publieke belangen goed te bespreken.
Ja. Scherpe conclusie trek je van weinig regie bij de gemeentelijke overheden. Nou, we hebben hier een wethouder aan tafel, Kees van Geffen, wethouder in Os. Jij kent vast de conclusie van dit onderzoek. Ja. Wat is voor jou als bestuurder nou de belangrijkste uitdaging geweest in het dossier?
Nou, laat ik beginnen te stellen dat het onderzoek de spijker op zijn kop sloeg, wat mij betreft. Mm-hmm. Ja, wij herkennen, of ik herken in ieder geval, als ik naar de gemeentelijke beleidslijnen kijk, dat we dat allemaal separaat aanvliegen, of dat nu vanuit ruimtelijke ordening is of economie is, en dat daar te weinig samenhang is. Wat ik wel zie is de afgelopen jaren dat we dat besef langzaam begint te komen, dat we wel aan het kijken zijn of we dat wat meer integraal op kunnen pakken. Dat kan op twee niveaus, hè. Dat kan enerzijds naar je eigen organisatie kijken of dat je het wat integraal op kunt pakken. Maar het betekent ook dat je het wat integraal, op drie niveaus eigenlijk, ook wat integraal op kunnen pakken met het maatschappelijk veld. In je eigen grondgebied. En het derde niveau is eigenlijk om het regionaal op te pakken. Want het probleem waar Os tegenaan loopt, daar loopt in onze regio Meijerijstad ook tegenaan. Daar loopt de gemeente Kuik ook tegenaan. Dus het is natuurlijk zonde en, van de energie en tijd die je steekt. Om het in je eigen gemeente op te lossen of te onderzoeken, terwijl je hetzelfde probleem zich ook in andere gemeenten voordoet. Dus volgens mij op drie niveaus goed om die verbinding te maken, ja, tussen de beleidsterreinen zelf, met het maatschappelijke veld in je eigen habitat, om het zo maar te zeggen, en ook regionaal in Noordoost-Brabant in ons geval.
Ja, heldere boodschap, dankjewel. Brigitte, je hebt in Roosendaal een onderzoek uitgevoerd of of meegewerkt aan een onderzoek daar. Die drie poot die Kees van Geffen hier naar voren haalt, herken je die ook in Roosendaal?
Ja, zeker. Kijk, het begint natuurlijk bij het besef dat arbeidsmigratie een grote maatschappelijke impact heeft. En wat wel mooi was aan de gemeenteraad van Roosendaal is dat zij zowel coalitie als oppositie zeiden van ja, dit is een thema met een grote maatschappelijke impact voor onze gemeenschap in Roosendaal. En als gemeenteraad willen we daar proactief kaders op stellen. En om ons de vraag in de strategie centrale de vraag gesteld, ja, hoe doen we dat nu eigenlijk? En we hebben daar in kaart gebracht wat namelijk de beleidsopties zijn op het brede thema van arbeidsmigratie. Dus daar zit die integraliteit waar Kees en Marleen het eigenlijk ook al over hadden, zit er eigenlijk al in. Het gaat niet alleen over economie, bedrijvigheid, het gaat niet alleen over huisvesting. Maar gaat het ook zeker over integratie, sociaal domein, onderwijs. Zeker nu we constateren dat een groot deel van die arbeidsmigranten misschien wel langer blijft dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dus je moet daar een integraal perspectief op krijgen. Nou, dat hebben we in kaart gebracht. En het leuke was eigenlijk vooral ook voor de gemeenteraad in Roosendaal om te beseffen dat arbeidsmigratie ook iets is wat je lokaal voor kunt geven. Het is niet alleen iets wat alleen internationaal speelt, zeker ook. Het lijkt misschien een onderwerp waar je als gemeenteraad weinig grip op hebt. Mm-hmm. Maar er zijn wel degelijk keuzes te maken. Maar die keuze kun je alleen maken als je met elkaar hebt afgesproken, met elkaar een debat hebt gehad over nu eigenlijk dat maatschappelijk belang is op dit thema.
Oké, we hebben een beetje in kaart gebracht hoe we vanuit gemeentes daar naartoe of naar arbeidsmigratie kunnen kijken. Als we het hebben over arbeidsmigratie, Marleen, waar hebben we het dan echt precies over? Hoe kunnen we dat wat meer definitie aangeven?
Nou ja, een hele goede vraag, want je startte natuurlijk al met de Poolse supermarkt en de Bulgaarse kentekens. En ook in de kranten, de Brabantse kranten, lezen we natuurlijk vooral over die groepen. Maar we hebben juist in ons kwantitatieve onderzoek, waarin we dus de cijfers, om hoeveel mensen gaat het nu eigenlijk, hebben we ervoor gekozen om een hele brede definitie te hebben. Eigenlijk een arbeidsmigrant zijn eigenlijk buitenlandse werknemers die niet kennismigrant zijn. En dat is een belangrijk onderscheid, omdat, en dat komt eigenlijk ook wel in de publieke opinie vaak naar voren, het gaat om mensen met vaak laaggeschoold werk en ook lage inkomens. En dus niet de kennismigranten die we vinden in de metropoolregio Eindhoven bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus arbeidsmigranten zijn buitenlandse werknemers die geen kennismigrant zijn. En de definitie hebben we nog wat strikter genomen in onze kwantitatieve analyse door te zeggen, we nemen alleen maar de mensen mee die vanaf 2004 in Nederland zijn gaan werken en of zich zijn gaan vestigen of tijdelijk hier waren, maar in ieder geval werkzaam waren. En waarom 2004? Omdat dat het moment is eigenlijk dat die landen van in Midden- en Oost-Europa de mogelijkheid kregen om vrij verkeer van goederen en diensten.
Integratie Europese Unie.
Ja. Precies, integratie van Europese Unie. Nou, dat zien we. In 2020 hebben we voor de provincie ook een kwantitatief onderzoek gedaan om te kijken hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk werkzaam, van deze buitenlandse werknemers werkzaam bij een in Brabant gevestigde werkgever. En dan kwamen we inderdaad op ongeveer 92.000 arbeidsmigranten in 2018 uit. En het klopt, het beeld wat we in de media zien, klopt inderdaad, ongeveer 65% van die groep komt inderdaad uit een van de 11 landen uit Midden- en Oost-Europa. Maar dat betekent dat ook nog 35% uit andere landen werkzaam zijn hier. Maar het klopt nog steeds, dus de conclusie van dat kwantitatief onderzoek was inderdaad, met name Poolse arbeidsmigranten zijn werkzaam bij een werkgever die zich gevestigd is in een van de Brabantse gemeenten. Nou, bijna de helft van die arbeidsmigranten zijn werkzaam voor een uitzendbureau, dus als uitzendkracht werkzaam. En bijna 8,5% ongeveer zijn werkzaam in de landbouw. Dat komt eigenlijk ook wel overeen met de beelden die we hebben. Ik begon helemaal aan het begin over die lage inkomens. 2/3 van die groep, van die 92.000 mensen die in 2018 dus werkzaam waren bij een in Brabant gevestigde werkgever, die hebben een inkomen tot 12 euro per uur. Dus een laag inkomen. En eigenlijk ook 3/4 van die groep heeft een contract voor bepaalde duur. Dus ook het beeld wat we eerder al hadden van mensen in een precaire arbeidssituatie wordt hiermee eigenlijk bevestigd. Het is een relatief jonge groep, een heel grote groep. Bijna 6 op de 10 zijn in de leeftijd tot 34 jaar. Man-vrouw verdeling is redelijk gelijk, iets meer mannen dan vrouwen. Dat is ook wel opvallend, dat bijna 4 op de 10 arbeidsmigranten zijn ook vrouwen.
Is dat een herkenbaar beeld, Kees, wat ook bij jullie in Noord-Oost-Brabant geldt?
Ja, waarbij ik er wel één aspect aan toe wil voegen. In Noord-Oost-Brabant en met name in de regio Os is heel veel bouwbedrijven, heel veel bouwgerelateerde bedrijven en daar zit een hele grote groep ZZP'ers. En de afgelopen, ik denk wel tientallen jaren, zie je met name Oost-Europese ZZP'ers die heel erg actief zijn in onze regio. Ook na de bouwcrisis, waar steeds meer bedrijven naar constructies gaan waarin ze mensen inhuren, zie je dat het aantal ontzettend groot is. Het probleem bij die groep is dat we die niet helemaal in beeld, niet helemaal scherp in beeld hebben. We hebben dat ook in de arbeidsmarktverband met elkaar onderkend, dat wel een probleem is. En, nou ja, goed, we komen er straks misschien nog over te spreken, maar als je dan dit in relatie tot de corona en de TOZO-regeling et cetera ziet, dan denk ik dat dit, maar dat is naar de toekomst toe, ook wel een heel drukkelijke groep is waar we naar moeten kijken en een aspect is wat misschien nu nog onderbelicht is, maar waar we naar de toekomst toe zeer zeker aandacht voor moeten hebben.
Helder. Ik hoor langzamerhand wat stakeholders langskomen, huisvesten hoor ik langskomen, inleners hoor ik langskomen, bouwbedrijven, uitzendbureaus, et cetera. Rajit, kun jij daar ons wat meer over vertellen? Van wat heb je daar een beetje zicht op? Welke partijen daar allemaal een rol in spelen rondom die arbeidsmigratie?
Nou ja, wat je ziet ook is dat het vrij druk is in het veld van de arbeidsmigratie. Er zijn heel veel partijen en heel veel stakeholders bij betrokken. Wat voor ons altijd heel belangrijk is om te kijken wat de verschillende belangen daarin zijn. Want die kunnen best wel verschillen. En daar kom ik ook wel in de positie natuurlijk van de gemeenteraad en van een college, dat het algemeen belang moet gaan zoeken. En wat ik zei, deels is dat op Europees niveau, Marleen refereert natuurlijk aan de uitbreiding van de Europese Unie en de vrije verkeer van goederen en diensten die we kennen. Dus dat heb je lokaal natuurlijk niet in de hand, dat wordt natuurlijk internationaal bepaald. Deels zit het ook op landelijk terrein overigens op. We zien dat Nederland natuurlijk een enorme logistieke vestingsplaats is, waar ook veel arbeidsmigranten werken. Dat heeft deels ook te maken met een landelijk beleid als het gaat om belastingtarivering. Die is gunstig in verhouding met bijvoorbeeld België. Of het feit dat je in Nederland ook 's nachts mag werken, wat in België over het algemeen niet mag. Dus dat is een landelijke en Europese regelgeving. Dat zijn ook absoluut partijen in dit veld. Ja, en dan zie je natuurlijk zeker vanuit een lokaal perspectief heb je te maken met uitzendbureaus. Die vaak de arbeidsmigranten in dienst hebben. ZZP'ers waar Kees al over had. Je hebt huisvesters. Nou, soms zijn de uitzendbureaus ook de huisvesters van arbeidsmigranten. Dat levert ook weer overigens een aantal vraagtekens op over de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Dan heb je de inleners zelf, eigenlijk de werklocaties waar het arbeid verricht wordt. Het logistieke bedrijf, of de bouw, of in de kassen. Dus dan heb je allerlei partijen met allerlei belangen. En ja, ik heb dat eerder bij, toen het transitiecentrale werkt voor de provincie gezegd. Nou, hij staat een beetje plat, maar om te triggeren. Zeiden van, goh, ja, als je nou eens naar dat hele veld van stakeholders en belangen kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat de winsten, en die zijn er zeker, het is een economische logica achter arbeidsmigratie, namelijk flexibiliteit en lage loonkosten. Dat die winsten globaal zijn en particulier voor bedrijven, maar de lasten lokaal zijn en publiekelijk. En ergens in die verhouding met elkaar moeten we gaan kijken, wat vinden we de juiste verhouding waarin de lasten en baten van arbeidsmigratie landen.
Ja. Ik hoorde een heleboel stakeholders inderdaad langskomen. Ja. Kees, als, je gaf net aan in het begin van het gesprek van ja, we proberen dat wat integraal op te pakken. Op drie niveaus in huis, maar met name ook op het maatschappelijk veld. Hoe pak je dat bestuurlijk aan in Os?
Nou, ten eerste wat je vaak ziet is dat we lokaal vaak problemen aan het oplossen zijn. En we eigenlijk achter de feiten aanlopen. Ja. Er ontstaat een maatschappelijk probleem en hoe gaan we dat lokaal oplossen? Dat betekent ook dat het arbeidsmigratievraagstuk heel erg vanuit een RO gedreven, daar moet de oplossing vinden, aan is gevlogen. Terwijl je ziet dat de impact daarvan veel groter is en veel breder is. En dus hebben we in Oosten gezegd, nou, we zouden door middel van een bestuursopdracht kunnen kijken hoe we die verschillende beleidslijnen aan elkaar kunnen verbinden, zodat we met één gezamenlijke visie als college ook naar de gemeenteraad komen, zodat je duidelijk met elkaar het gesprek voert. Kijk, als het gaat over arbeidsmigranten, dan het loon kwam net al voorbij, de uitzenders kwamen net al voorbij, de woning kwamen net al voorbij, maar bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, om maar eens wat te noemen, hè, zit in mijn portefeuille, ik heb ook onderwijs in het portefeuille, ja. Onderwijsachterstanden, ja, dat is wel een thema op het moment dat arbeidsmigranten zich gaan vestigen en ik hanteer de stelregel. Ik ga vanuit dat ik benader elke arbeidsmigrant als iemand die zich gaat vestigen hier. Is hij of zij eerder weg, dan is dat meegenomen. Het short stay, long stay discussie. Ja. Maar ik denk dat het goed is om het in ieder geval het probleem te benaderen vanuit iets wat blijvend is. En waar we dus ook met elkaar een blijvende oplossing voor moeten vinden.
Okay. Nou ja, interessant natuurlijk is dat arbeidsmigratie deels ook verkocht is als een tijdelijkheid. Hè? Dus we halen tijdelijk arbeid hier naartoe en dat gaat ook weer weg. Mm-hmm. En eigenlijk zien we langzaam toch wel daar het perspectief verschuiven van nou, die mensen blijven in ieder geval langer en misschien wel permanent in Nederland. En dan kun je die parallel wel trekken met de vorige grote arbeidsmigratiegolven in Nederland uit de jaren 60 en 70. Voornamelijk uit Turkije en Marokko, dat toen ook verkocht is als een tijdelijkheid. Er was geen aandacht voor integratie of onderwijs van de kinderen, gezinsvorming, kinderen die geboren worden en die nou ook in Nederland naar school moeten. Die werden ook apart gezet, ze worden vaak in grotere wooneenheden, weten misschien niet in zozeer integratie in de gemeenschap. Dan vraag ik mij wel af van, maak je dan op een gegeven moment niet dezelfde fouten of hebben we niet deels al dezelfde fouten gemaakt? Op dit moment met deze huidige golf als in de jaren 60 en 70?
Nou ja, ik denk juist door het nu, tenminste wat we in Os voorstaan is om het integraal op te pakken, juist om dat te voorkomen. Hè. We dachten in de jaren 60, 70, als we de mensen werk geven en een dak boven hun hoofd, dan is het geregeld en dan kunnen ze gewoon meedoen. Ja, als je hem heel plat slaat, is dat misschien ook wel zo, maar het blijkt dat er toch wel wat meer bij komt kijken. En je ziet nu, hoe de maatschappij zich ontwikkelt en waar we het met elkaar gewoon in het huis, tuin en keukengesprek over hadden voordat de coronacrisis kwam, het ook heel vaak terugsloeg op datgene wat er in de jaren 60 en 70 is gebeurd. Dus daar moeten we wel van leren, heel nadrukkelijk wat mij betreft.
Marleen, welke les vind jij dat we uit het verleden kunnen leren?
Nee, ik denk inderdaad die participatie en ik zou dat echt willen benoemen dat naast integratie ook participatie, want zelfs op het moment dat je niet langer of permanent je vestigt, je leeft naast dat je werkt en ergens woont. Dus het met elkaar leven, ook al is dat tijdelijk, dat is sowieso een issue. Dus dat betekent dat je bewoners moet informeren en dat je arbeidsmigranten zelf ook een stem moet geven. En actief denk ik dat gemeentes en publieke instanties moeten zelf ook actief ervoor zorgen dat deze groep gehoord wordt. Want dat is nog veel te weinig. Ik vind het heel erg belangrijk inderdaad dat sociaal domein daarbij betrokken blijft. We zien nog veel te weinig dat arbeidsmigranten zelf meedoen in het debat over dit vraagstuk. Mm-hmm. En hoe komt dat nou voor een deel? Is omdat gemeentes primaire gesprekspartners zijn, de bedrijven, zijn de huisvesters. En natuurlijk weten deze marktpartijen heel goed hun weg te vinden naar de gemeente. En dat zien we ook gebeuren. Dus die contacten die zijn er wel. Maar in de bredere discussie, hè, en met name ook waar Ranjit het over had, die visiebepaling, waar willen we als samenleving nu eigenlijk naartoe gaan of voor staan, lokaal, maar ook Brabant breed, hè, en ook qua Nederland, is het heel erg belangrijk om ook de andere stakeholders die met elkaar samenleven, arbeidsmigranten, omwonenden, daar heel vroeg al bij te betrekken en als gemeentes en als marktpartijen ook open te zijn over de inzet van deze groep. En dat gebeurt nog veel te weinig. Dus dat betekent dat arbeidsmigranten nog heel erg onzichtbaar zijn. Ja, natuurlijk zien we die Poolse supermarkt. Maar op het moment dat mensen in een tijdelijke huisvesting op een grootschalige huisvestingssituatie op een bedrijventerrein zijn gevestigd, dan is dat een hele slechte start als het gaat om participatie en integratie in Nederland. Want dan bevestig je eigenlijk nog meer die parallele samenleving die er toch al is, omdat deze mensen vaak ook met andere arbeidsmigranten werkzaam zijn. En dus stimuleer je eigenlijk helemaal niet dat samenleven. En inderdaad, om ook nog weer even terug te komen op al die instanties, hè, onderwijs, maar ik denk ook aan de GGZ en ik denk ook aan het maatschappelijk werk. Ik ben laatst gebeld door schuldhulpverlening en een privé gesprek over, nou, hoe kan ik deze mensen nu eigenlijk verder helpen? Mm-hmm. En dat komt heel bazaal ook op het, we kunnen niet met elkaar communiceren, maar ook, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de leefwereld is van deze groep en daar is te weinig aandacht voor. Ja.
Al met al zeggen jullie eigenlijk met elkaar, ik probeer langzamerhand daar een soort eind van het gesprek te komen. Ik wil nog even voor zometeen voor uitkijken. Maar eigenlijk zeggen jullie met elkaar, echt moet het integraal oppakken op verschillende manieren. Maar tegelijkertijd ook inwoners vanuit de gemeente zelf en de arbeidsmigranten zelf ook mee laten participeren in het oplossen van dit vraagstuk. Nou zijn er met de coronacrisis zijn een heleboel arbeidsmigranten weer terug naar hun moederland gegaan. Hebben jullie enig idee of ze ook weer terugkomen, Kees?
Ik heb... Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb geen flauw idee. Nee, echt. De geluiden die ik hoor zijn ook heel verschillend. Wij zijn nu een inventarisatie aan het doen. Hè, want ook daar komt hij weer binnen die verschillende beleidslijnen. Ben je aan het kijken wat is het effect van de coronacrisis? We hebben ons gezegd van, we moeten ook gaan kijken wat dat betekent voor ons dossier. Hè, want alles is tegenwoordig een dossier. Ons dossier arbeidsmigranten. Mm-hmm. Ga eens een tandje dieper. Ja. De indruk die wij hebben is dat er eigenlijk wel meevalt met het aantal mensen wat eigenlijk vertrokken is. Noodgedwongen dan wel vrijwillig als gevolg van de crisis. Ja. Het geeft wel een heel mooi, het is wel een heel mooi moment om, never waste a good crisis, om juist datgene waar Marlene net over had, om juist het gesprek met die arbeidsmigranten nu eens echt aan te gaan. Want zij zijn natuurlijk net zo goed als alle andere mensen inwoners van onze gemeente. En die impactcrisis, of die impact van de coronacrisis, is ook bij die mensen voel en zichtbaar. Dus volgens mij is dit een hele mooie aanleiding om eens echt het gesprek aan te gaan met. Maar als je mij vraagt hoe groot is de impact erop en denk je dat de situatie anders is voor de crisis dan na de crisis, dan kan ik echt geen zinnig antwoord op geven. Nee.
Zeg je driftig knikken, Marleen, never waste a good crisis. Zo zie je het ook, begrijp ik.
Nou, ik haak vooral eventjes in op het feit dat het me zo opvalt dat de media op dit moment juist wel veel berichten over de impact van deze coronamaatregelen op arbeidsmigranten. Mm-hmm. En ik heb al een paar verhalen gelezen in de krant. Vanuit het perspectief van de arbeidsmigrant zelf. Hè? Dus ik woon op een recreatiepark met 6 andere mensen in een huisje. Hoe kan ik mijn 1,5 meter? Ik werk in een distributiecentrum. Daar is wel van alles geregeld. Maar hè, dus, wat ik interessant vind is dat Fair Work, belangenbehartiger, maar ook FNV bijvoorbeeld, dit thema juist al heel erg heeft geagendeerd. Dus het is wel een moment waarop eigenlijk die zichtbaarheid van de arbeidsmigrant wel weer ruimte krijgt.
Mooi, dank je. Ranjit, voor jou hetzelfde vraag, hoe kijk jij er tegenaan? Denk je dat ze terugkomen, de mensen die op dit moment vertrokken zijn?
Ingewikkelde vraag. De vraag is natuurlijk hoe ver het businessmodel van sommige bedrijven wel of niet gaat veranderen. Hè? Want arbeidsmigratie is gewoon onderdeel van een businessmodel. Mm-hmm. Flexibel en goedkoop. Daar zitten dus nu ook risico's aan. Kan dat betekenen dat automatisering een vlucht gaat krijgen? Dat zou kunnen. We zien dat natuurlijk in de logistiek al gebeuren, maar je ziet het ook wel zeker op de landbouw. En dat betekent dat er gewoon minder handen nodig zijn, simpelweg. En dus wellicht ook minder arbeidsmigranten. Daar zal het wel erg van af gaan hangen, denk ik. Ik was al even nadenkend over de discussie daarnet van hoe betrek je ook de arbeidsmigranten zelf in het maatschappelijk debat, waar Marleen het ook over had. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om een breed maatschappelijk debat over arbeidsmigratie te voeren. Mm-hmm. Volgens mij zijn we het allemaal wel over eens dat arbeidsmigratie een grote impact heeft op een lokale gemeenschap. Op allerlei niveaus, hè. Dus in de straat, in de wijk, maar zeker ook op het niveau van een gemeente. Ik ben ervan overtuigd, en dat was eigenlijk ook wat we met de gemeenteraad van Roosendaal hebben gedaan, is dat je best veel knoppen hebt om aan te draaien als gemeenteraad, als lokaal bestuur. En als je die allemaal op een bepaalde manier stelt, dan kun je ook arbeidsmigratie in je gemeente verminderen of ontmoedigen. Of je gemeente juist meer open te stellen voor arbeidsmigratie. En ik denk dat het ook wel de vraag is, wat voor democratisch mandaat heb je nu eigenlijk als college en gemeenteraad op dit onderwerp? Mm-hmm. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat bijvoorbeeld in Ossen plaatsvindt. Je hoort ook wel eens van gemeenten, Deurne is al een mooi voorbeeld, hè? Die hebben als gemeenteraad gezegd, we hebben 10% van onze inwoners mag arbeidsmigrant zijn. Daar hebben ze een 10% grens gedaan. Dan zijn er 2-3 andere gemeenten in Nederland, waarvan ik ze ken, in ieder geval Zaltbommel is volgens mij nog eentje, die in die termen hebben gedacht. Ik mag aannemen dat daar nog een discussie achter zit, dat het percentage 10% of 11% of 9% is dan nog niet zo interessant. Maar blijkbaar wordt daar een inschatting gemaakt van wat arbeidsmigratie voor impact heeft op je lokale gemeenschap en wat men met elkaar acceptabel vindt. En dat element is denk ik ook wel heel erg belangrijk. Hoe zorg je dat je het maatschappelijk draagvlak organiseert of inzichtelijk hebt? En wat voor democratische mandaat komt daar wel of niet uit?
Mooie uitnodiging aan Kees.
Ja, ik denk dat wel een hele goede vraag is. Hoewel ik wel heel veel vraagtekens stel bij een benadering van een percentage. Heel veel vragen, ik vind eigenlijk hartstikke slecht. Laat ik wat duidelijker zijn. Ik denk dat het wel goed is om met elkaar te kijken hoe de arbeidsmarkt, in dit geval hoe die zich ontwikkelt, en ervoor te zorgen dat je binnen al die beleidsterreinen daar met elkaar een afspraak over maakt, hoe je daarmee omgaat. Dus ja, als wij een beleidsterrein gaan ontwikkelen, onze wethouder economische zaken, hoe ga jij om met de thematiek arbeidsmigratie? Als wij een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen, wethouder ruimtelijke ordening, hoe zorg je ervoor dat dat bloeiforme afspiegeling is, die wijk van datgene wat wij met elkaar zijn? Je moet dat continu, denk ik, monitoren met elkaar. En je moet de gemeenteraad in de positie brengen dat zij daar ook wat van vinden en moeten vinden. Want het kan niet zo zijn dat uiteindelijk of een portefeuillehouder of een willekeurig college daar wat van vindt. Want we leven volgens mij allemaal, tenminste in ons geval, in de gemeente Oost. Wij hebben een stukje verantwoording af te leggen naar onze gemeente, naar onze gemeenschap. En volgens mij is de gemeenteraad bij uitstek het orgaan wat ervoor moet zorgen dat wij binnen al die beleidslijnen daar een stuk evenwicht in vinden. En dat vind je niet door een percentage aan te hangen, maar dat vind je door te kijken naar wat er gebeurt er buiten en hoe kunnen wij dat zo goed mogelijk lokaal vertalen, wat mij betreft.
Rachid, de korte nabrander.
Ja, dat absoluut mee eens hoor. En de vraag is natuurlijk hoe gemeente en gemeenteraad de instrumenten wil inzetten. Want je ziet nog wel eens in het verleden dat de portefeuillehouder economie staat te juichen in persbericht van hier komt een nieuw bedrijf. En een paar maanden later krapt de wethouder wonen achter zijn oor van hoe ga ik die mensen huisvesten in mijn gemeente. Dus dat samenspel dat is ontzettend belangrijk. En je kunt dat natuurlijk voorkomen door bijvoorbeeld in je uitgiftevoorwaarden bij een nieuw bedrijf een inschatting te maken van hoeveel arbeidsmigranten gaat u in dienst nemen. Heeft u de huisvesting wel of niet georganiseerd? Dus dat kun je deels aan de voorkant doen. Dat kan zacht zijn in een gesprek. Je kunt het ook harder proberen te maken. En daar zul je dan denk ik als gemeente ook je knop moeten gaan zoeken.
Goed, wat ik eruit concludeer, sorry Kees, maar ik moet echt afronden nu. Wat ik eruit concludeer dat we eigenlijk op weg moeten met elkaar naar het maatschappelijk debat. Beter afspraken met elkaar maken, integraler naar de hele problematiek kijken. En zoveel mogelijk partijen, stakeholders, hoe je het maar wil noemen, betrekken bij het debat. En zeker de arbeidsmigranten en de inwoners daarbij niet vergeten. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. Dit was de eerste podcast van de Strategie Centrale. Wil je doorpraten, meer informatie over aanpak en onze visie? Kijk dan op onze LinkedIn-pagina. De volgende podcast verschijnt over Een maand in mei 2020 over het sociaal domein. Mijn naam is Alko Blauwe.